Ik wil u graag vanavond wat voorlezen om te beginnen uit Psalm 19. Toen u dat onderwerp zag, was dat misschien al meteen een gedeelte uit de Bijbel dat u door de gedachten schoot, mij tenminste wel. Maar ik wil nog een heleboel andere schriftgedeelten ook noemen vanavond. Psalm 19, we lezen vers 2 tot 7. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen, toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon. Die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt. Jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang. En haar omloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. Tot zover voorlopig uit het woord van God. God heeft gesproken. En God heeft op vele wijzen gesproken. Zoveel wijzen dat we daar een heel seizoen aandacht aan kunnen geven. Via de schepping, via zijn woord, via de profeten, via de gemeente, via Israël. Misschien ook wel via u en mij. God spreekt nog altijd. En het is goed om naar zijn stem te luisteren. En je kunt die stem van God op allerlei plaatsen vernemen. En we beginnen heel logisch bij het begin. God spreken in de schepping. Want laten we goed bedenken, het is wonderlijk voor ons om ons dat te realiseren. Maar de oudste aartsvaders, als je Adam al zo mag noemen, en Abel en Henoch en Noach, hebben het helemaal zonder Bijbel of zelfs maar een deeltje van de Bijbel moeten stellen, voor zover we weten. Zij waren van twee andere manieren afhankelijk waardoor God sprak. God sprak, of misschien drie manieren. God sprak door de schepping tot hen. God sprak door het geweten tot hen. Daar kom ik straks nog wel op terug. Maar ook doordat zij Gods stem hoorden. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, vertelt Stefanus in Handelingen 7. God heeft toen rechtstreeks tot hen gesproken. Nou, dat zullen we niet vaak beleefd hebben. Ik heb wel eens Gods stem heel duidelijk in mijn hart vernomen, maar niet zodanig dat ik dacht dat het een hoorbare stem was, zoals Samuel, die dacht dat Eli hem riep en toen moest ontdekken dat het de Heere God zelf was. Eigenlijk begint de Bijbel al met het spreken van God. Want dat is zo'n ontzettend belangrijke factor. Stel eens voor dat God niet gesproken had. Dan hadden wij misschien vanuit ons aangeboren godsbesef wel een idee kunnen hebben van het feit dat er een God is. Maar dat zou altijd een vermoeden gebleven zijn. Als God van zijn kant nooit de moeite had genomen om zich te openbaren, zo noemen we dat, zo noemt de Bijbel dat, zich bekend te maken, zich als het ware zichtbaar te maken, hadden we hem hoogstens kunnen vermoeden. Maar we zouden het nooit geweten hebben. God moet zelf het initiatief nemen. De wereld is het werk van zijn handen, maar de wereld is ook tot stand gebracht, en dat lezen we juist in Genesis 1, doordat God sprak. 10 maal spreekt God. En God zeide, klinkt het daar 10 keer. God zeide, er zij licht en er was licht. God spreekt niet alleen door de schepping, God heeft de schepping ook al sprekend tevoorschijn geroepen. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er, zegt Psalm 33. We werden straks al aan die tekst herinnerd. Zo riep God de dingen tevoorschijn. Keer op keer. Maar er is een heel belangrijk moment in Genesis 1 waar dat verandert. Als de hogere dieren geschapen zijn op de 6e dag, dan lezen we: God sprak, maar God sprak niet tot hen. God sprak wel dat zij, wat voor taak zij zouden hebben. Maar pas als de mens geschapen is, dan lezen we dat God hen aansprak. God had de wereld geschapen, maar God praat niet tegen de wereld. Hij praat tegen mensen. Hij praat wel door middel van de wereld tegen mensen. Hij praat via de sterren aan de hemel en het stofje tot mensenharten. Maar hij spreekt tot mensen. Hij spreekt niet tegen sterren en tegen dieren. Dat is een heel belangrijk moment. Als God voor het eerst zich aan de mens bekend maakt. De mens doet zijn ogen open en hij is er. Maar hij weet niet van God. Tenzij dat God zelf het woord tot hem richt. En dan zie je vanaf het allereerste begin het geweldige belang van openbaring. God openbaart zich aan mensen. God onthult zijn bestaan, maar ook wie hij is aan mensen. En daar gaat hij mee door. En dat heeft hij op zijn hoogst gedaan door de schrift, maar ook door de persoon van de Heer Jezus. Maar over hem weten we ook alleen maar door de schrift. Dus de volgende keer gaan we het over de Bijbel hebben. Dat is heel belangrijk. Maar zoals artikel 2 zegt van de Nederlandse geloofsbelijdenis, God spreekt door de natuur tot ons en door de schriftuur. Die twee horen bij elkaar. De natuur en het woord van God. De theologen noemen dat eerste God spreken door de natuur, door de schepping, de algemene openbaring van God en zijn spreken door middel van de Bijbel, de bijzondere openbaring van God. En die algemene openbaring van God is ook algemeen in die zin dat elk mens deel uitmaakt van de schepping, elk mens door die schepping omringd wordt en elk mens, ook zij die nooit een Bijbel in de handen hebben gehad en misschien ook nooit zullen krijgen, hebben in elk geval die algemene openbaring van God ontvangen. En dat is die openbaring waarvan we hier eerst, ik wil een paar inleidende opmerkingen maken over Psalm 19, voordat we enkele andere schriftplaatsen gaan vertellen. Want de twee dingen die ik nu benadrukt heb, natuur en schriftuur, zoals het daar zo mooi heet, nature en scripture, algemene openbaring, bijzondere openbaring, dat vinden we eigenlijk precies hier terug in Psalm 19. Want die psalm bestaat uit twee delen. Vers 2 tot 7 hebben we gelezen. Daar gaat het over die algemene openbaring van God in de natuur. Maar in vers 8 tot 15 gaat het over Gods openbaring in de schrift, in het woord van God. Hier staat wel, de wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel, zegt vers 8. Maar wet heeft een heel brede betekenis, de Torah. De Torah is niet alleen maar de 10 geboden of de wetten van Mozes. De Torah is om te beginnen al de 5 boeken van Mozes bij elkaar. En soms betekent de uitdrukking zelfs de hele Bijbel, wat voor de Joden de Bijbel was, wat wij het Oude Testament noemen. Dus je kunt hier rustig lezen voor jezelf dat het hier gaat om het complete woord van God. En dat is heel boeiend dat David, het is een psalm van David, dat hij in deze ene psalm die twee dingen naast elkaar zet. Eerst het getuigenis van God in de schepping en daarna het getuigenis van God in zijn woord. Maar nogmaals, al zou iemand nooit een Bijbel in handen krijgen, dan nog wordt hij geacht, dat zullen we direct in Romeinen 1 zien, te verstaan wat de hemelen zeggen. Want die hemelen vertellen Gods eer. En er staat in de volgende verse dat dat niet gebeurt met woorden. Je hoort niet de sterren of de bomen of de dieren woorden spreken. En toch gaat er een sprake van uit. Ze vertellen toch een verhaal, een boodschap. Zij vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dat uitspansel, dat hemelruim dat we om ons heen zien, verkondigt: dit is door God gemaakt. Dit is het werk van zijn vingers. We zagen in Genesis 1, God heeft al sprekend de dingen tevoorschijn geroepen. Hier zie je dat hij het ook door zijn handen gedaan heeft. Het zijn allemaal maar beelden om duidelijk te maken hoe de wereld tot stand is gekomen. De wereld is het werk van zijn handen, van zijn vingers. Zijn maaksel, als een pottenbakker, als een boetseerder heeft God de wereld geschapen. Er zijn heel veel beelden die het Oude Testament daarvoor gebruikt. In Genesis 2 lijkt God wel een herenboer die de aarde plant en een tuin daarin plant en die de aarde bewerkt. Op andere plaatsen is hij als een Bedouin die zijn tent spant. Het uitspansel wordt met een tent vergeleken waar die God uitgespannen heeft en waarin de mens een plaats heeft gekregen. De andere keer is God als een koning die alleen maar hoeft te bevelen en het gebeurt. Dat is vooral wat we in Genesis 1 zien. De andere keer is God iemand die handwerk levert. Die boetseert. Dat zien we trouwens ook in Genesis 2. Hij boetseert de mens uit klei van de aardbodem, leem van de aardbodem. En zo is het uitspansel het werk van zijn handen. Het is heel boeiend dat in Romeinen 10 vers 18, dat vers 5, hun prediking gaat uit over de hele aarde en hun taal tot aan het einde der wereld, dat Paulus dat op een heel merkwaardige manier in Romeinen 10 toepast. Je zou denken, heeft hij het niet goed in zijn verband gelezen? Want hij past het daartoe op de predikers van het evangelie. Als hij wil duidelijk maken dat de evangelisten niet beperkt zijn tot Israël, maar tot alle volkeren zijn uitgegaan, citeert hij dit woord. Hun prediking gaat uit over de ganse aarde en hun taal tot aan de einde der wereld. Nou, hij weet natuurlijk heel goed dat het hier gaat over hemellichamen. Maar hij geeft het een heel boeiende toepassing door te zeggen, dit is wat er ook gebeurt in de evangelieprediking. Je kunt dat dus ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, als je goed luistert, dan hoor je in de taal van het heelal iets van een blijde boodschap, van een evangelie. Een evangelie in de notendop. Wat zijn we ontzettend bevoorrecht dat wij wel de Bijbel hebben, want daardoor kunnen we begrijpen wat nou de taal van die sterren en de hemellichaam in het algemeen precies is. Maar in Romeinen 1, laten we dat nu maar eens opzoeken, daar zegt Paulus, doordat de mensen het getuigenis van de schepping hebben, hebben ze geen excuus. Ik krijg heel vaak de vraag naar Bijbellezingen, hoe zit het toch met de mensen die het evangelie nooit gehoord hebben? Toen ik heel klein was, stelde ik zelf die vraag en sindsdien hoor ik hem elke keer weer door anderen stellen. En dat zal altijd zo blijven. En dat is goed dat we erover bekommerd zijn, wat gebeurt er met mensen die het evangelie nooit gehoord hebben? Nou, aan de ene kant kun je dan de nadruk leggen op de genade van God, die de harten van mensen aanziet en de motieven beoordeelt. Romeinen 2, daar zie je als mensen het evangelie niet kennen, maar ze zoeken toch oprecht naar het eeuwige leven, naar de onverderfelijkheid, met het inzicht en de kennis die ze hebben. Dan zullen ze vinden wat ze zoeken. Maar hier in Romeinen 1, daar gaat het over een heel andere groep. Daar gaat het helemaal niet over de oprechte zoekers. Hier gaat het over de heidenen die verblind zijn. En dat zijn ze door hun eigen schuld. Vers 18, toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat ten onder houden, je kunt het ook wel anders vertalen, maar dat is hier een heel mooi woord eigenlijk. Dat wil zeggen, ze kennen die waarheid dus blijkbaar wel, maar ze onderdrukken hem. Ze duwen hem weg, ze verdringen de waarheid. Dat is heel erg. Je kunt je afvragen, mensen die de waarheid niet kennen, wat komt er van hen terecht? Maar Paulus heeft het hier over mensen waar dat helemaal niet voor geldt. Afgodendienaars die de waarheid kennen, al zou het alleen al zijn door de erfenis van Noach en zijn zonen. Maar ze de waarheid kennen, niet alleen van een God die alles geschapen heeft, maar ook een God die de wereld geoordeeld heeft. Het is opvallend dat er tientallen van dat soort zondvloedoverleveringen bestaan onder allerlei volkeren op aarde. Vooral primitievere volkeren waar de moderne beschaving al die herinneringen niet, tenminste niet, heeft weggedrukt. Die allemaal nog herinneringen hebben aan een grote vloed die de hele wereld verdorven heeft. Maar bovendien hebben ze bewaard in hun herinnering dat dat was omdat de godheid kwaad op hen was. Omdat ze gezondigd hadden. Heel opvallend. En nou denk ik aan als hier staat, deze mensen houden de waarheid en ongerechtigheid ten onder. En dan gaat het verder. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Dat wil zeggen, je kunt dus in hen zien dat wat ze van God kunnen kennen, dat ze dat ook kennen. Want God heeft het hun geopenbaard. En dan gaat Paulus in de volgende verse uitleggen hoe God dat aan hen geopenbaard heeft. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, want God is onzichtbaar. Maar hij laat wel zijn sporen na in de schepping. Wat van hem niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Dat wil zeggen, als we hun verstand zouden gebruiken, dan zouden zij in de schepping de sporen van God gewaar worden. Een half jaar geleden, denk ik, heb ik een van de meest fascinerende boeken gelezen van de laatste jaren. En dat boek heette Sporen van God. Er is nogal reclame voor gemaakt. En mij overkwam iets wat ik, nou, wat me heel zelden in mijn leven mee overkwam. Toen ik dat boek las, toen dacht ik, de man die dat geschreven heeft, die moet ik leren kennen. Nou was dat in dit geval heel gemakkelijk, want hij had mezelf het boek toegestuurd. En hij had me een paar keer in dat boek genoemd. En ik dacht, ik moet die man leren kennen. En hij had datzelfde gevoel. En dat is heel boeiend geweest. Maar hij noemde dat boek met deze mooie naam. Sporen van God. Hij was een atheïst geweest. En hij was eigenlijk door zijn tweede vrouw langzaam tot geloof gekomen. Toen hij nog met zijn eerste huwelijk bezig was, leerde hij deze vrouw al kennen en spotte altijd met haar, omdat zij een gelovige vrouw was. En uiteindelijk is hij met haar getrouwd en is heel langzamerhand de waarheid van God in zijn hart binnengecijpeld. Het is een heel eigenaardige christen, dat kan ik u wel vertellen. Ik weet niet of hij ooit deze opname zal beluisteren, maar ik geloof dat hij er ook wel een beetje trots op is dat hij een heel eigenaardig christen is, dus hij mag dat gerust horen. Ik groet hem hierbij hartelijk. Ja, je weet maar nooit, per slot van rekening. Maar een buitengewoon boeiend man. Een buitengewoon boeiend boek. Met de helft ben ik het niet eens, maar dat is niet zo erg. Want het stimuleert enorm. Deze man ziet sporen van God in de schepping, en dat heel breed genomen, ook in de geschiedenis, in dingen die gebeurd zijn met mensen, maar allemaal dus dingen buiten de Bijbel om. Overal ziet hij sporen van God. En aan het eind concludeert hij dat die sporen zoveel zijn en zo overweldigend, dat je wel niet goed snik moet wezen als je niet ziet dat God er is. Nou, daar hebben we het over gehad met elkaar. Maar zo staat het hier ook. Wat van God gekend kan worden, dat weten ze ook. Want je kunt het zien in de natuur. En nou is natuurlijk inderdaad de vraag, en dat begint hier, de antwoord op die vraag. Maar die vraag luidt als volgt. Als het nou zo is dat de hemelen Gods eer vertellen, dat ze vertellen over die God. Wat leren we dan uit de schepping over God? Wat vertellen de hemelen dan? Wat kun je uit de schepping leren? Als je kijkt naar iemand als Maarten het Hart, die weet te vertellen van, die is ook bioloog, van alle gruwelen in de schepping. Van de verschrikkelijke manieren waarop dieren elkaar afmaken en opvreten. Op zo'n wrede manier soms, dat hij dat gebruikt om de draak te steken met God. En om te laten zien, zie wel, als er al een God is, dan moet het wel een vreselijk iemand zijn dat hij zulke mechanismen heeft ontwikkeld. Ja, zo kun je er ook naar kijken. Het is eigenlijk met de Bijbel net zo, je kunt uit de Bijbel halen wat je wilt. Elke ketter heeft zijn letter. En de meest wonderbaarlijke theorieën zijn al op de Bijbel gebaseerd. Je kunt ook in de schepping, als je dat wilt, zoveel zien dat je met God niks te maken wil hebben. Maar dat is jouw keuze. Het is jouw keuze wat je daar wilt zien. Je kunt ook heel anders kijken. Hier staat zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Nou is goddelijkheid een heel algemene term, de goddelijkheid van God. Maar laat ik me daar maar focussen op dat eerste woord. Zijn kracht. Zeg maar zijn majesteit, zijn grootheid. Daar is niet veel moeite voor nodig. In de vroegere tijden dachten de mensen dat het heelal heel klein was. Je vindt dat ook nog wel spoor in de Bijbel, want die mensen waren kinderen van hun tijd. Ze stelden zich een klein heelal voor met een aantal, met zichtbare sterren, dat zijn er 2.000 of 3.000. En dan moet je een hele heldere hemel trouwens hebben hoor, helderder dan gewoonlijk bij ons het geval is. Een vrij overzichtelijke wereld. En die mensen waren van die vrij overzichtelijke en kleine wereld zo onder de indruk omdat ze de grootheid van God daarin zagen. En het is heel opmerkelijk, voor ons is die wereld steeds groter geworden. Alleen heeft dat voor heel veel mensen niet tot consequentie geworden dat de grootheid van God daarmee ook toenam. Nu weten wij dat onze aarde maar één planeetje is in een heel zonnestelsel met heel wat planeten en planetoïden. En dat ons zonnestelsel met de zon in het middelpunt, dat onze zon maar een matig grote ster is. En dat onze zon maar één van miljoenen sterren is. Stel je dat voor, miljoenen zonnen. Waarschijnlijk moet ik zeggen miljarden. Ik heb het niet precies nagekeken, ik hou me niet aan de getallen. En dan heb je het alleen nog maar over ons eigen sterrenstelsel. De Melkweg, zoals we die noemen, omdat we hem zo aan de hemel zien. Dat is ons eigen melkwegstelsel. Het bestaat uit miljarden sterren. Wie weet hoeveel daarvan ook nog planeten hebben. En ons eigen melkwegstelsel is er één van miljarden van dat soort melkwegstelsels, sterrenstelsels in het heelal. En als ik zeg miljarden, is dat nou eigenlijk te zwak uitgedrukt. Als je dat op je laat inwerken, we praten nu over mogelijke reizen naar Mars. Ik geloof 83 kilometer, miljoen kilometer hiervan verwijderd. Zo iemand is daar maanden onderweg. En in het heelal is dat een sprong van een vlo. Dat is de dichtstbijzijnde planeet. Je bent nog altijd binnen ons zonnestelsel. Je bent nog altijd bij de dichtstbijzijnde planeet. De zon is nog vele malen moeilijker te bereiken. Verder weg, afgezien van de hitte natuurlijk. Maar dan ben je alleen nog in ons zonnestelsel. Ben je alleen bij ons eigen kleine sterretje, of middelmatige ster. Hoe groter het heelal wordt met de kennis die wij hebben, en we hebben nu telescopen waardoor we zo verschrikkelijk ver in dat heelal kunnen zien, dat we daar, zoals sommigen beweren, nog iets kunnen zien van hoe het daar in het begin geweest is, wat men dan de Big Bang noemt, de grote knal. Onvoorstelbaar. Die Big Bang is trouwens een mooi verhaal. Dat die term is afkomstig van een Engelse astronoom die niks wou weten van het begin van een heelal. Hij zegt, als je gaat zeggen het heelal is zoveel jaar oud, let maar op, gaan die christenen meteen maar aan de haal. Want die zeggen, dus de wereld is begonnen, zien we wel dat er een schepping heeft plaatsgevonden. Dus hij wilde per se dat het heelal er altijd had bestaan. Dan had hij dat probleem niet, dat hij in de schepping moest geloven. Dus toen ze begonnen met die theorie van de grote knal, toen bedacht hij dat woord. Van die mensen geloven dat de wereld met een grote knal is begonnen. Maar dat woord is zo populair geworden dat nou iedereen het gebruikt. Maar het werd gebruikt door iemand die bang was dat de christenen hier wel eens uit zouden kunnen concluderen dat de wereld geschapen is. Gods kracht wordt daarin zichtbaar. En Paulus zegt, als je naar de schepping kijkt en je kijkt er met welwillende ogen naar, en niet zoals bijvoorbeeld Maarten het hart ernaar kijkt, dan zie je daarin Gods eeuwige kracht. Dat is God zelf nog niet eens. Maar het is alleen maar dat je onder de indruk komt van een macht boven jou. Zo kolossaal, zo geweldig. Want hoe groter dat heelal wordt, daarbij moet je dan bedenken dat God altijd nog vele malen groter is. Want God is de schepper van dat alles. Dus nogmaals, hoe groter het heelal in onze ogen wordt, des te groter zou God eigenlijk ook moeten worden. In die tijd had men daar nog maar beperkt benul van. En toch was God al zo groot. Dat is het eerste, Gods kracht. En Paulus zegt, iedereen kan weten, als hij zijn ogen maar open doet, van Gods grote kracht. En daar mag ik wel even bij vertellen. Dan zegt hij in hoofdstuk 2 ook nog, en bovendien zit er nog een getuigenis binnen in ons. En dat is ons geweten. Dat is belangrijk, want als we alleen maar weten dat God zo geweldig machtig is, dan weet je nog niet of hij met ons bemoeienis wil hebben, of dat hij zich om ons bekommert, of zich om onze fouten en tekortkomingen bekommert. Maar we hebben ook nog een geweten dat ons aanklaagt. Dus buiten ons hebben we de sterrenwereld die er ons aan herinnert dat er een God is. Binnenin ons hebben we een getuige die verklaart dat wij niet zijn zoals die God het heeft bedoeld. Nou zegt Paulus, 1 plus 1 is 2. Als je die twee dingen bij elkaar optelt, je weet van een God die alles geschapen heeft, en je weet dat door je eigen geweten dat je niet bent zoals God het heeft bedoeld, dan is maar één ding wat je kan doen, en dat is je verootmoedigen voor die God. En dat is precies wat de Romeinen 2 ook zegt. Als je je zo verootmoedigt voor God, klein maakt voor hem, in het bewustzijn van je nietigheid als schepsel, dat is Romeinen 1. En je nietigheid als zondaar, dat is Romeinen 2. Het getuigenis van het geweten. Dat is voldoende reden om je voor God te verootmoedigen. En als je dat met een oprecht hart doet, dan weten wij dat dat alleen maar kan door het werk van de Heilige Geest. En dan weten wij dat als God zich over zo iemand erbarmt, dat alleen maar kan op grond van het volbrachte werk van Christus. Dat moet heel duidelijk zijn. Maar als Petrus in het huis van Cornelius komt in Handelingen 10, dan zegt hij, nu zie ik in waarheid dat er overal zijn in wie God een welbehagen heeft, omdat het mensen zijn die hem ernstig zoeken. Paulus op de Areopagus zegt hetzelfde. Er zijn overal, en ik zie dat hier in Athene ook, mensen die God oprecht zoeken. En als iemand nooit het evangelie gehad heeft, maar hij zoekt God oprecht, dan zegt Romeinen 2, dan zal zo iemand vinden wat hij zoekt. Maar, ik zeg het nog eens voor alle duidelijkheid, dat kan alleen op grond van het werk van Christus, al weet zo iemand daar niet van. En dat kan ook alleen maar door het werk van de Heilige Geest. Dus of zulke mensen er zijn, dat weten we niet, want als ze wel zouden kennen, dan zouden we het evangelie vertellen. Dus het blijft een beetje theorie, we weten het niet of zulke mensen bestaan. Want als we ze tegenkomen, dan vertellen we natuurlijk meteen het evangelie. Maar in elk geval, Paulus is er heel duidelijk over. Dat is het eerste wat je van God ziet, zijn kracht. Het tweede wat je van God ziet, dat is zijn trouw. Zou u eens met me mee willen gaan naar Jeremia 33? De trouw van God. Dat had u nou niet misschien direct gedacht, maar het is een heel belangrijk element. Er zijn heel wat schriftplaatsen in de psalmen en in de profeten die spreken over de gang van de hemellichamen. En dat gebeurt met een heel bijzondere reden. En hier in vers 20 wordt dat een verbond genoemd. Jeremia 33 vers 20. Zo zegt de Heere, indien gij mijn verbond aangaande de dag en de nacht kunt verbreken, zodat er geen dag en nacht meer zou zijn op hun tijd, dan zal ook mijn verbond met mijn knecht David verbroken worden. Dat hij geen zoon meer hebben zal, die koning is op zijn troon, enzovoort. De redenering van de Heere God zelf eigenlijk, is dit. Ik heb een verbond gesloten aan David. En wat ik beloof, dat doe ik absoluut. En daarvan geef ik een bewijs, elke dag opnieuw. En dat bewijs vind je aan de hemellichaam. Ik heb een verbond met ze gesloten, zodat we er absoluut zeker van kunnen zijn dat morgen de zon opgaat op de tijdstip dat in uw agenda staat. Tenzij dat er een drukfout staat. Maar wij kunnen nu al uitrekenen over 10.000 jaar hoe laat de zon op 24 september zal opgaan. Waarom kunnen we dat? Omdat die op- en ondergang van de hemellichamen aan strenge natuurwetten voldoet. En daar kun je vast op rekenen. Dat is een verbond van God dat als het ware aan het hemelruim staat geschreven. En God brengt dat in het verband met de verbonden die hij met mensen op aarde sluit. Hij zegt zo zeker en vast als die hemellichamen zich bewegen, precies zoals ik ze daar gesteld heb, met een vaste regelmaat die je enorm lang van tevoren kan voorspellen, zo zeker mag je er wezen met dat verbond van David, of wat voor verbond dat ook is, zo zeker zijn de beloften van God. Het is interessant als je nagaat wanneer Jeremia geleefd heeft, als je dan gaat vanuit het land Israël, of later is hij in Egypte terechtgekomen, je gaat vandaar naar Griekenland, dan vind je daar in diezelfde tijd de eerste wetenschapper die een zonsverduistering heeft voorzegd, voor zover wij weten. Thales en Mileten. Mileten komt ook nog voor in het verhaal van Paulus. En Thales heeft een zonsverduistering voorspeld. Dat was zo rond de tijd van de val van Jeruzalem. Daar was waar Jeremia mee bezig was. Maar hij heeft het over dat vast verbond. En dat verbond is zo vast dat als je eenmaal doorhebt hoe het werkt aan de hemel, kun je het voorspellen. Je kunt het gewoon narekenen. En Thales was de eerste die het uitgerekend heeft. En hij heeft voorzegd dat dan en dan die zonsverduistering zou plaatsvinden. En de mensen die aan zijn kant stonden, die konden daar rekening mee houden in de oorlog die op dat moment gaande was. Dat is Gods trouw. Wij noemen dat natuurwetten. En dat is prima. Doordat er natuurwetten zijn, kunnen natuurwetenschappers hebben ze wat te doen. Want zij zijn eigenlijk bezig, dat is gewoon een hele taak, met het narekenen van die natuurwetten op wat voor terrein dan ook, natuurkunde, scheikunde, biologie. Wij zijn bezig die natuurwetten in kaart te krijgen en te doorgronden en te begrijpen wat er is. Maar we moeten daarbij altijd als christenen bedenken, of als joden of als moslims, want die hebben allemaal met datzelfde te maken. Die trouw die je ziet in de hemellichamen spreekt van Gods trouw aan de mens. Ga eens met me mee naar Psalm 89. Dan hebben wij hetzelfde, ook ten opzichte van David, maar het principe blijft precies gelijk. Er staat hier dat hij van David zegt, vers 4, met mijn uitverkorene heb ik een verbond gesloten. Aan mijn knecht David heb ik gezworen, voor altoos zal ik uw nakroos bevestigen en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. Daarom loven de hemelen uw wondermacht, o Heere, ook uw trouw in de gemeente der heiligen. Eigenlijk had ik in vers 3 moeten beginnen. Vers 3 zegt, want ik zei voor eeuwig wordt de goede tierenheid gebouwd. In de hemel bevestigt gij uw trouw. Dat is het zinnetje waar het mij in eerste plaats om ging. In de hemel bevestigt gij uw trouw. Hoe doet God dat? We zullen dat nog in een ander vers zien. Doordat Gods trouw zichtbaar wordt in de vaste, onverbrekelijke regelmaat waarmee de hemellichamen zich bewegen. De Egyptenaren dankten elke ochtend dat de zonnegod weer boven de horizon verscheen. alsof dat een soort persoonlijke gunst was van hem. Maar Israël, ja, die zal ook wel dankbaar geweest zijn als het weer licht werd. Maar Israël wist, wij kunnen vertrouwen op de Heere God. Zijn trouw wordt zichtbaar in de hemellichamen. De zon is niet onze God. Onze God is degene die de zon, zegt Matthäus 5, zegt de Heer Jezus in de bergreden, die zijn zon laat opgaan over boze en goede. En dat kun je berekenen. Daarin komt zijn trouw tot uitdrukking. Kijk eens naar vers 37. Daar zegt de Heere God van Psalm 89 nog steeds. Daar zegt de Heere God van David, zijn nakroos zal voor altoos bestaan. Zijn troon zal als de zon voor mij zijn. Als de maan zal hij voor altoos vaststaan. En de getuige aan de hemel is getrouw. Daar heb je weer dat woord trouw. De getuige aan de hemel. Van welk hemellichaam dit ook gezegd wordt, of dat nu van de zon of de maan is, maakt niet uit. De hemellichamen zijn getuigen van Gods trouw. Als u een agenda hebt waar de tijden van de opgang en de ondergang van de zon in staan, dan weet u, daar kunt u op vertrouwen. Als mensen dat goed hebben uitgerekend, dat hebben ze, en je kunt het op het internet ook vinden, dan weet je exact wanneer het gebeurt. En voor ons is het bijzondere, hebt u misschien nog nooit bij stilgestaan. Voor ons is het bijzondere dat wij daarin de trouw van God zien. Eergisteren, 22 september, was het de herfstevening. Dat wil zeggen, toen was de nacht exact even lang als de dag. We gaan op weg naar de kortste dag. We komen van de langste dag, maar op 22 september, niet 21, maar 22 september was het dit jaar dat ze precies even lang was. En dat kon je al 100 jaar van tevoren weten. Dat kon je al 1000 jaar van tevoren weten. Er zijn zelfs agenda's, je kunt op het internet vinden, die vertellen hoe laat op 22 september dat het geval was. Op welk tijdstip exact de zon boven de evenaar stond. Het is wonderbaarlijk. En dit is een heel nieuw aspect misschien voor sommigen van ons. Wij zeggen, Heere God, wat bent u trouw. Want zo vast en zeker, als je mag rekenen op de regelmaat van de hemellichamen, mag je erop rekenen dat God zijn klok, ook wat de geschiedenis betreft, precies in de gaten houdt. Gisteren was ik ergens op een bijbellezing en Hans was er ook bij. Hadden we het even over Lucas 21. Jeruzalem zal door de volkeren vertreden worden totdat de tijden der heiden vervuld zijn. En dat ligt boven vast. Die tijden der volkeren die dus gelegenheid hebben Jeruzalem te vertrappen, omdat Jeruzalem niet een eigen zelfstandige natie is, die hebben geduurd exact tot de maand juni in 1967. Toen hebben de Israëli's Oost-Jeruzalem veroverd. En sindsdien hebben ze dat nooit meer uit handen gegeven. Sindsdien is Oost-Jeruzalem met de klaagmuur, met de tempelberg, onwrikbaar onderdeel van een soevereine staat. En de Heer Jezus heeft dat 2000 jaar precies aangegeven. Hij heeft geen tijdstip genoemd, geen datum, maar hij heeft gezegd, dat zal nog heel lang doorgaan, dat Jeruzalem vertrouwd wordt. Maar een keer is op Gods kalender die tijden van de volkeren voorbij. En dat gebeurt zomaar ineens en wij zijn er getuigen van. De trouw van God, zoals de kalender bepaald wordt door de hemellichamen, zo is het ook op Gods kalender. Hij is trouw aan zijn beloften en hij doet wat hij gezegd heeft. Er is nog een ander aspect, een derde kenmerk van God. We hadden het over zijn kracht, we hadden het over zijn trouw en dat is zijn voorzienigheid. Dat is weer heel wat anders. Voorzienigheid, in het Engels providence, in beide talen, pro is voor en vidence komt, denk maar, een video, komt van zien, voorzienigheid. Dat betekent eigenlijk letterlijk, God zal in alles voorzien. God voorziet in alle dingen die gebeuren. Dan moet ik je iets vertellen. We hadden het net over natuurwetten. Dat is één manier waarop God spreekt over wat hij in de natuur doet. Hij doet alles volgens een vaste regelmaat en die regelmaat noemen wij natuurwetten. Dat is één manier. Maar er zit een gevaar in die manier. En er zijn stromingen geweest in de kerkgeschiedenis, in de geschiedenis van het Westen, die daaruit concludeerden, aha, de schepping is als een grote klok die God in het begin, toen die wereld gemaakt was, heeft opgewonden. En sindsdien heeft God er geen omkijkje meer naar. Want die natuurwetten die doen hun werk. God heeft ze allemaal precies ingesteld. Zo kan die klokkenmaker een klok verkopen, want die klok heeft hem niet meer nodig. Die klok is een zelfwerkend mechanisme. Af en toe moet iemand hem optrekken. In dat opzicht gaat het beeld niet helemaal op. Of hem opwinden, of hoe je het ook zeggen moet. Maar dat is hier niet aan de orde. Die klok loopt. God heeft er geen omkijken naar. En die concludeerde daaruit. God bemoeit zich niet meer met de werkelijkheid. Hij heeft die klok ingesteld. En hij is... aan het begin was hij erbij, maar dan later niet meer. Dus God is er wel, maar hij bemoeit zich niet met ons. Maar er is ook een andere manier waarop de Bijbel over Gods doen in de schepping spreekt. En dat is niet tegenstrijdig. Die vullen elkaar prachtig aan. En dat is dat God ons zegt dat alles wat er in de natuur gebeurt, dat hij dat doet. Daarnet even tussen neus en lippen door citeer ik al dat woord uit Matthäus 5, waar de Heer Jezus zegt, God laat zijn zon opgaan over boze en goede. Let op dat woord, God laat zijn zon opgaan. Als 's morgens de zon wakker, als u wakker bent, dan kunt u het ook meemaken. Als 's morgens de zon opgaat, zo vroeg is het nou ook niet meer. Dan kun je aan de ene kant zeggen, zie, dat is de natuurwet, dat gebeurt weer precies op het voorspelde moment. Maar je kunt ook zeggen wat de Heer Jezus zegt. God laat zijn zon opgaan. Dat klinkt wel erg ouderwets, erg onnatuurwetenschappelijk. Maar dit is een heel Bijbelse manier van praten. Ga eens met me mee naar Psalm 104. Daar zie je dat op een heel treffende manier. Want die hele psalm, die praat nu eens een keer vanuit dit gezichtspunt. Het is allemaal wat God doet. Lees maar eens vanaf vers 10 bijvoorbeeld. Hij zendt de bronnen naar de beken. Tussen de bergen vloeien zij daarheen. Zij drinken alle dieren des velds. Hij doet dat. Vers 13. Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen. Dat wil zeggen, hij laat het regenen vanuit de hemel. Vers 14. Hij doet het gras ontspruiten. Dat doet niet de natuurwetten. Ja, dat is ook waar. Maar hij doet het. Hij laat het weer lente worden. Hij laat het 's morgens weer dag worden. Hij, vers 19, heeft de maan gemaakt. Goed, dan kun je zeggen, dat is weer zoals het in het begin gebeurde. Maar dan staat er in vers 20, beschikt gij duisternis. Dan wordt het nacht. Dat het vanavond donker is geworden, dat is omdat de zon onderging. En dat heeft God aan het begin zo ingesteld. Dat is één manier. Maar je kunt ook zeggen, God heeft het donker gemaakt. God heeft de duisternis beschikt. En dat is ook een heel Bijbelse manier. En ook heel belangrijk. In het eerste zien we de trouw van God in die vaste regelmaat vanwege de wetten waaraan hij de hemellichaam heeft onderworpen. Maar dit is ook belangrijk. God is voortdurend in die schepping aan het werk. Dus niet af en toe zoals we denken als er eens een keer een wonder gebeurt. Dan grijpt God in. Nee, het is allemaal Gods doen. Dat het nacht wordt is Gods doen. Dat het 's morgens licht wordt is Gods doen. En dat de dieren dan weer in hun holen kruipen 's nachts. Dat is Gods doen. Hij is voortdurend in de werkelijkheid bezig. In die zin begrijpen wij dat we voortdurend Gods hand aan het werk zien. Geen klokken maken. Maar God, je zou heel menselijk kunnen zeggen, God is daar heel druk mee. Hij bestuurt al die dieren en al die planten en al die sterren en de zon en de maan. Hij bestuurt de regen, hij bestuurt de wolken. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zegt het oude lied. Dat is wat we hier hebben. Hier is het God die constant aan het werk is. En alle schepselen wachten op God, vers 27. Ze alle wachten op u dat gij hun spijze geeft te rechter tijd. Geeft gij hun die, zij zamelen op, enzovoort. Hier is het Gods handelen. En dat is ook heel mooi om dat zo te zien. God is bezig. Ik denk dat we nu weer langzamerhand naar de herfst toe groeien. Ja, het is officieel herfst, maar ik bedoel, de bladeren verkleuren nog nauwelijks. Maar als je dat ziet, ja, het lijkt een beetje de taal die je tegen een 4-jarig kind spreekt, hè. Papa of opa, waarom worden al die bladeren zo mooi van kleur in de herfst? Nou, wat zou u zeggen tegen die kinderen? Ik zal u twee antwoorden geven, mag u zelf kiezen. Het ene antwoord luidt, nou, dat komt zo. Die bladeren mogen in 's winters geen bladeren hebben, want dan verliezen ze te veel vocht. Dus wat doen ze? Ze vormen een kurklaagje in die bladstelen, waardoor die bladeren afsterven. En daardoor gaan al die kleuren uit elkaar lopen en daar verschieten ze van kleur. Dat is eigenlijk een teken van de dood. En op een bepaald moment is dat kurklaagje zo stevig dat dat blad helemaal verdort en vanzelf van afvalt. Nou, dat is best een interessant antwoord. Je kunt ook een tweede antwoord kiezen. Je kunt ook zeggen, straks zijn al die bomen kaal. Maar in het voorjaar lopen ze allemaal weer uit. En dat doet God om ons elk voorjaar te laten zien. Geweldige les van de opstanding. Leven uit de doden. Al die kale takken gaan weer leven voortbrengen. Dat is zo'n groot wonder. Dus elke herfst, zoontje of kleinzoontje of dochtertje. Elke herfst worden we herinnerd aan de dood. En elk voorjaar aan de opstanding. Maar omdat die dood zo naar is, heeft God gedacht, laat ik die dood nou zo mooi mogelijk maken. Door al die bladeren. Zie je, de eerste keer lachten jullie niet. Dan keken jullie me allemaal ernstig aan. Ja, dat is het juiste antwoord. En nou, ik dit antwoord te geven, beginnen jullie te lachen. Dat is niet eerlijk, want ik vind dit het mooiste. En ik vind het net zo waar als het andere antwoord. Dat is nu de vraag. Ik zeg, ja, de tweede, dat is omdat het een klein kind is. Maar het eerste is natuurlijk het echte antwoord. Zo zijn wij bedorven door de wetenschap. Hè? Alsof alleen de goede antwoorden van de wetenschap komen. Maar twee, als je Psalm 104 begrijpt, en een soortgelijke schriftgedeelte, begrijp je dat het tweede ook waar is. God is aan het werk. God is aan het werk. Ook in de herfst. Ook bij het vallen van de bladeren. En al die prachtige kleuren die hij tevoorschijn tovert. Als een soort laatste troost. Voordat de troosteloosheid van al die kale bomen in de winter aanbreekt. Ik ben nou ouder dan 4, maar ik vind het nog steeds een heel belangrijk antwoord. En ik vind het ook een echt gelovig antwoord. Nou, tenslotte het vierde en laatste. Zou u eens met me willen gaan op Psalm 29? Wat vindt u daarvan? U bent dus ook een moderne mensen allemaal. Ik ook hoor. Maar dus, ik vind dat wij af en toe als moderne mensen het best lastig mogen hebben met bepaalde schriftgedeelten. Want neem nou bijvoorbeeld dit. Hier gaat het, er staat boven op Psalm 29, Gods majesteit in het onweer. Dan staat in vers 3, de stem des Heren is over de wateren. De God der heerlijkheid doet de donder weer klinken. De Heren over de geweldige wateren. De stem des Heren is vol kracht. De stem des Heren is vol glorie. De stem des Heren breekt zeders. Mensen, als je dit goed leest, dan zie je, de donder wordt hier gelijkgesteld aan de stem des Heren. Nou, als modern mens moet je het nou toch helemaal moeilijk krijgen, nietwaar? Want wij begrijpen best dat de mensen in vroegere tijden erg bezorgd waren bij de donder. Nog een beetje wel, want het bliksem kan inslaan en zo. Dat kan allemaal nog steeds gebeuren. Maar het idee dat donder de stem van de Godheid zou zijn, nee. We hebben dat juist afgelegd. Onze verre voorvaderen vereerden Donar, waar ons woord donder vandaan komt. Donar, de god van de storm met zijn bliksem en de hamer. De god die het liet bliksemen. Dus als het onweerde, dan zeiden de mensen, dat is Donar die tekeer gaat. En de Grieken zeiden dat van Zeus. En al die volken hadden een dondergod. Want nooit was je meer onder de indruk van de schepping dan wanneer het donderde en bliksemde. Dat is nog wel een beetje zo. Nou, waarom staat hier dat de stem des Heren is? Wij weten wat dat is. Dat is een positieve en een negatieve wolk. Er springt een enorme vonk over. Dat geeft een gigantische knal. En een heleboel licht. Het is niets anders dan een elektrische ontlading. Wat heeft dat nou met de stem des Heren te maken? Kunnen wij daar als mensen nog wat mee? Ja, maar dit is nou juist de hele boodschap. Ik hoor, u hoort in de schepping Gods stem. De hemelen vertellen Gods eer. Wij horen in alles wat gebeurt Gods stem. Het is heel mooi in het boek Job. Als Elihu, die vierde vriend, weet u wel, aan het woord is, dan zegt hij op een bepaald moment, en ik denk dat dat betekent dat het onweer aan het opkomen was, want later spreekt God in dat onweer tegen Job. Maar het onweer is aan het opkomen en dan zegt Elihu, luister en let op Gods wonder. En dat wonder daar is het onweer. Wij denken bij wonderen aan dingen die tegen de natuurwetten ingaan. Maar in de Bijbel weten ze niet van natuurwetten. In de Bijbel is alles wat wonderbaarlijk is, wat ons tot bewondering brengt of waarover wij ons verwonderen, dat is een wonder. In onze taal kun je het nog beter horen. Alles waarover wij ons verwonderen, dat is een wonder. Alles wat wij bewonderen, dat is een wonder. Hij zegt, let op Gods wonderen. Hij zegt over het onweer. Wat is het verschil? God is geen dondergod. Als het dondert, dan horen de Germanen Donar. Dat is één en hetzelfde. Onze God niet. Soms is God namelijk niet in de donder. En niet in de aardbevingen, niet in het vuur, maar in het zuizen van de zachte stilte. Daar zie je, God is niet gelijk aan de donder. Onze God is niet een weergod, zoals bij die primitieve volkeren. God spreekt soms juist in de zachte stilte. Dan hebben wij hem ook liever trouwens. Wij horen hem liever in de zachte stilte als je een mooie boswandeling maakt dan in de donder. Alleen soms spreekt God door de donder. Erlo Stegen in een van zijn boeken, in het boek Opwekking begint bij jezelf, vertelt van een vrouw in de gemeente daar die afgeweken was van de Heere God en een heel liederlijk leven leidde. Op een bepaald moment was ze terug in de samenkomst, maar God zag dat haar hart niet veranderd was. En er kwam een gigantisch onweer. Er waren een heleboel mensen bijeen, maar die bliksem sloeg in en nam die vrouw op en wierp haar 10 meter verder neer. En iedereen wist, want ze wisten allemaal wat voor een het was. Iedereen wist, dit is God. Het heeft ook toegeleid dat die vrouw tot volkomen herstel is geweest. Voor haar was het op dat moment God die sprak in het onweer. Wij horen hem liever in het zuizen van de zachte koelte, maar dat zijn romantische gevoelens, want het ligt aan God hoe hij tot ons spreekt, net wat we nodig hebben. En hier in Psalm 29 en ook bij Job spreekt God soms door de donder, als hij dat verkiest. Dan heeft hij iets tot ons te zeggen. Dus soms zie je dat God door natuurgebeurtenissen op een heel bijzondere wijze tot ons spreekt. En misschien heeft ieder van u al, je moet uitkijken altijd met die dingen dat je dat niet gaat romantiseren, dat je niet meer gaat zien dan er is. Maar in de natuur juist van dat soort heel bijzondere dingen die wij beleven, kun je een ander ook niet vertellen. Een zonsondergang die op dat moment heel belangrijk tot je hart spreekt. Ik heb hoog in de Alpen ooit op een bergwandeling om een hoekje van een rots vandaan komende een complete regenboog gezien die op dat moment zo belangrijk was en zo adembenemend. En de regenboog heeft een bijzondere betekenis in de Bijbel. En er zijn misschien wel andere van dat soort momenten die u zich herinnert uit uw eigen leven. Dat in de natuur God door heel concrete daden heel in het bijzonder tot u sprak. En het is goed om dat met onze moderne instelling niet weg te schuiven en te zeggen, ach, het is maar een gewoon natuurverschijnsel. Nee. Er zijn van die avonden, ik herinner me nog toen ik die grote wandeling maakte naar Santiago in Spanje. Zo'n avond, dat was rond de 1 augustus, ik weet het nog. Nou, ik zou er een heel verhaal omheen moeten vertellen wat het was. Maar dat ging ook over een zonsondergang die we beleefden met een aantal mensen die tegelijkertijd als pelgrims in diezelfde herberg waren gelogeerd. Die gerund werd door 3 of 4 nonnen. De grootste schatten die ik op die hele reis ben tegengekomen. Geweldig, een van de allermooiste plekken waar we geweest zijn. Ja, er vroeg op de avond een zangdienst georganiseerd. We kwamen er niet zoveel af, maar wij zongen tot we met onze heese stemmen. En bidstond hadden ze georganiseerd, ik weet niet allemaal. Maar aan het eind waren we allemaal buiten. Het is een van de meest indrukwekkende zonsondergangen. Daar, op die plek, bij die 4 nonnetjes. Met mensen die ik helemaal niet kende. Maar die allemaal op zoek waren naar God of naar zichzelf of naar elkaar. Of niet wisten waarheen ze op zoek waren. Zo kan een zonsondergang tot je spreken op een wijze die je ook bijna niet kan overdragen op een ander mens. Dat is jouw belevenis. Het hoort tot jouw onvervreemdbare herinneringen. Maar je ziet dan niet de zon. Het zijn van die momenten van stilte dat God spreekt. Ik herinner me nog dat er een doedelzakspeler was. Ik dacht dat hij altijd uit Schotland kwam, maar dit was een Galicische, uit Spanje dus. Maar dat zijn ook Kelten, net als die Schotten, dus ze spelen een soortgelijk instrument. Het was gewoon een echte Spanjaard, een Galicië. En dat geluid hoorde er ook nog bij, dat moet ik wel eerlijk vertellen. Ik begin nou zelf ook een beetje romantisch te worden. Maar toen die zon echt ging ondergaan, toen hield hij ook zijn stilte. Hij voelde wel, nou moet ik ophouden met dat getoeter. Nou is het alleen nog dat. En natuurlijk beleeft iedereen dat op zijn eigen manier. Er waren hele vrome katholieken bij die avond. Ik had voor het eerst katholieken een vrij gebed horen uitspreken. Ja, wat heb ik nou voor ervaring? Op die bid stond. Heel bijzonder, met mensen die je verder helemaal niet kent. En samen beleef je iets van de grootheid van de natuur. En dus de grootheid van God. Het zou de moeite waard zijn om eens aan u te vragen. Denk eens na. Of u zulke belevenissen hebt gehad in de natuur. Natuurlijk, als je dat alleen maar hebt in zeer indrukwekkende landschappen, dan moet je je weer afvragen, is dat nou eigenlijk het landschap dat je onder de indruk brengt? Heeft dat wel iets met God te maken? Of kun je ook in de vlakke weilanden van West-Utrecht datzelfde soort van belevenis ondergaan? Of kan dat alleen maar in het hoge bergte en dat soort dingen? Natuurlijk moet je dat afvragen. Gaat het echt wel over God of gaat het alleen maar over romantisch gevoel? Maar er zijn van die momenten dat God tot je spreekt. Misschien wel op heel vreemde momenten. Misschien wel als je dacht dat je verdwaald was in een groot bos. Of wat het ook is. En het is altijd de moeite waard om te luisteren. Denk nooit, wij hebben de Bijbel, wij kennen de Heer Jezus. Wij hebben de gemeente, wij hebben weet ik het allemaal voor moois. Dus toch de getuigenis van de schepping, dat is alleen voor degenen die God niet kennen. Nee, ik laat me graag verrassen door de Heere God. Misschien heeft hij in die schepping ook wel een getuigenis voor mij. En ik heb dat een paar keer zo beleefd in mijn leven. Ik kan niet precies vertellen op dat moment wat God tegen me zei. Ik kan het niet formuleren. Dit zei God toen. Misschien was het allerbelangrijkste wel dat God mij wilde stilzetten. Ik was met een jachtige tocht bezig. Elke dag 20, 25, 30 kilometer. Waarheen, wist ik ook niet. Op weg naar een plek waar een apostel begraven zou zijn, van wie ik nagenoeg zeker wist dat hij er niet begraven lag. Daar was ik heen op weg. Maar dit zijn de momenten van de stilte. En die zijn heel kostbaar. Die kun je ook moeilijk overdragen. Ik hoop dat u ook zulke momenten kent. Dus ik hoop dat u met alle bevoorrechte openbaringswijzen die God u in uw leven geschonken heeft. Zijn woord, Christus, de kerk, de prediking, profetie. Dat u dat allereerste getuigenis in de schepping niet mist. Als God daar spreekt, soms is het door de donder. Soms is het door het zuizen van een zachte koelte. In de stilste momenten die er kunnen zijn. Maar luister, mis het niet. Pak de boodschap op die God ook dan tot u wil zeggen. En misschien beleven wij exact dezelfde zonsondergang of dezelfde regenboog. En wees er zeker van dat de Heer daardoor tegen uw hart iets heel anders kan zeggen dan tegen mijn hart. Maar je weet op dat moment, dit is Gods spreken. Ik hoor geen woorden en toch spreekt Hij. God zegene zijn woord.